En aangezien het onderwerp David en Batseba is, gaan we naar 2 Samuel 11. Het is een best wel lange geschiedenis. En ik heb hem... We gaan het eerste deel even lezen en dan zien we wel hoe ver we komen. Maar ik heb het niet helemaal afgedrukt in PowerPoint. Het nadeel daarvan is dat je het niet mee kan lezen op het scherm. Maar het voordeel is dat ik dan wat flexibeler ben. Want 2 Samuel 11 gaat over David en Batseba, maar de geschiedenis gaat daarna nog verder. Dus met 2 Samuel 11 is het niet helemaal afgelopen. Maar laten we eerst 2 Samuel 11 lezen. En dan komen we daar vanzelf op. 2 Samuel 11, gewoon vanaf vers 1. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ten tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. Zo geschiedde het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David stond heen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hetiet? Toen zond David bode heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger. Zo zond zij heen en liet David weten en zeide, ik ben zwanger geworden. Toen zond David tot Joab zeggende, zend Uria de Hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. Als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab, naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs. En daarna zeide David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit het koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uria leidde zich neder voor de deur van des koningshuis met al de knechten zijns heren. En hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven David te kennen, zeggende, Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria, komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot David, de ark en Israël en Juda verblijven in de tenten. En mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Toen zeide David tot Uria, blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem, die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger, met zijn heren knechten, maar ging niet af in zijn huis. Dus morgens nu geschiedde het, dat David een brief schreef aan Joab, en hij zond die door de hand van Uria. En hij schreef in die brief, zeggende, zal Uria vooraan tegenover de sterkste strijd en keer van achter hem af, zodat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het, als Joab op de stad gelet had, dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Als nu de mannen de stad uittogen en met Joab streden, viel er van het volk van Davids knechten en Uria, de Hetiet stierf ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode, zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat ze van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubbezet? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur, dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen, uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld, maar wij zijn tegen hen aangeweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van de koningsknechten dood gebleven zijn. En uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. Toen zei David tot de bode, Zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze, versterk hem alzo. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw is overgegaan, stond David heen, nam haar in zijn huis en zij werd hem ter vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des heren. Ja, dat is nogal een heel verhaal. En ik zei al, daarmee houdt eigenlijk het verhaal niet op. Want het hele volgende hoofdstuk zou je ook nog bij de geschiedenis moeten betrekken. In hoofdstuk 12, het begin van hoofdstuk 12, komt een profeet, de profeet Nathan, tot David. En die houdt hem een gelijkenis voor over een man met een lammetje. En hij zegt, die man die heeft een lammetje, is een rijke man. Er is een rijke man en een arme man. Misschien lezen we het straks nog. Maar de rijke man had vele bezittingen en vele lammeren en die arme man had maar één lammetje. En toch toen de rijke man visite kreeg, een bezoeker, toen nam hij het lam van de arme man. En hij slachtte dat en gaf dat te eten aan zijn bezoeker. Daar wordt David heel boos om. En die man zou zekerlijk gedood moeten worden en viervoudig moest hij dat lam teruggeven. Volgens David. En dan zegt Nathan, jij bent die man. En op zich is dat ook een gecompliceerde gelijkenis. Want de enige gelijkenis is volgens mij, als je die geschiedenis in elkaar wil schuiven, ik ga er even vanuit dat jullie het verhaal kennen, is dat inderdaad dat David die man is. Maar ja, wie is dan, David is dan die rijke man, maar wie is dan die arme man? Dat zou dan in de geschiedenis Uria moeten zijn. Maar ja, we lezen niet van die arme man in die geschiedenis met dat lammetje dat hij ook sterft, net als Uria. En van het lammetje lees je dat weer wel. En als dat dan dat ooilam, want het is een ooilam, het is een vrouwelijk lam, als dat dan Batseba moet voorstellen. Hè, hoe zit dan, waar is dan die gelijkenis? Want dat ooilam sterft wel en Batseba, voor Batseba gaat het leven gewoon verder. En die gaat verder met David. Dus er zitten toch wel wat complicaties in. Nou, daarna krijgt David berouw. De volgende pericoop van hoofdstuk 12, ongeveer vanaf, bij mij staat in mijn Bijbel vanaf vers 13. En zegt David dan ook aan dat het kind waarvan Batseba zwanger is, dat heeft hij aangezegd dat dat zal sterven. En in het vervolg van hoofdstuk 12 wordt het kind dan ook ziek. En sterft uiteindelijk. David is in rouw of in vaste zolang het kind ziek is. Maar zodra het gestorven is, staat hij op en wast zich, kleedt zich weer aan en gaat ook daar het leven weer verder. En binnen de kortste keer is Batseba dan ook zwanger van de volgende. En dat is uiteindelijk Salomo. En daar wordt Salomo dus uitgeboren. Uit dat huwelijk. En we weten allemaal dat Salomo de geslachtslijn is vanuit David. David had wel wat meer vrouwen dan Batseba. Dit was niet de eerste. Maar we weten allemaal dat uit die geslachtslijn van David en Batseba Salomo voorkwam. En dat de geslachtslijn is waar later de Messias uit voortgekomen is. Die lijn vinden we ook in Matthäus 1, waar het geslachtsregister van Jezus Christus wordt vermeld. Vinden we die ook terug. Daar wordt overigens nog gezegd, dat had ik ergens aangetekend. Isaïe gewond David, David gewond Salomo, bij degene die Uria's huisvrouw geweest was. Zo staat het in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ja, je zou bijna denken dat het de bedoeling heeft moeten zijn. Hè? Bijna. Nou, of helemaal, maar dat is een beetje, om dat nu meteen te concluderen aan het begin van de Bijbelstudie, dat kunnen we wel echt beter achteraf concluderen. Maar het is een heel verhaal. Ik persoonlijk vind ik het een heel mooi verhaal. Ik snap wel dat het voor Uria niet zo mooi is afgelopen. Alleen ja, ik heb maar weinig goede films en boeken waarin alles goed afloopt. Want dan is het uiteindelijk dan is het meestal geen goed boek. Hè? Er moet toch wat ellende gebeuren voor we van een happy end kunnen spreken. Een goed einde. Nou ja, dat is ook een beetje het probleem wat wij vaak met deze geschiedenissen hebben. Er komt allerlei ethiek bij kijken. Maar ik geloof natuurlijk. Natuurlijk kun je hier ook ethische lessen uit trekken. Maar ja, dat je niet een ander zijn vrouw af moet pakken. En zeker daar de man nog niet nog bij te dood brengen. Ja, daar heb je deze geschiedenis volgens mij ook niet bij nodig. Om je dat te beseffen. Dus er zit wel wat meer achter dit verhaal. Maar daarvoor is het vaak wel handig als we de ethiek een beetje proberen los te laten. Dat lukt niet altijd natuurlijk, maar voor zover we dat kunnen, moeten we dat denk ik doen. En over de ethische kwesties wil ik het ook best een keer hebben, maar dat doen we dan een andere keer. Ik wil vanochtend vooral wijzen op de typologische betekenis van deze geschiedenis. Want die heeft het wel degelijk. Het vertelt iets over het plan van God. Dat hij in Christus uitvoert. Ja, de vraag is altijd, hoe ga je zo'n geschiedenis bespreken? Dat is altijd een beetje lastig. En ik vind het makkelijkste altijd maar gewoon vers voor vers. Dat is ook de meest logische. Alleen soms is het makkelijker om bijvoorbeeld eerst de personages te schilderen. En te zeggen waar ik dan denk waar die in beeld van zijn. Maar wat, ik ga het vers voor vers doen. Wat ik wel even wil doen is van tevoren een samenvatting geven. Waar wat ik denk, maar dat hoop ik straks wat meer de bewijzen bij te geven. Wat ik denk waar deze geschiedenis van spreekt. Ik geloof dat David een beeld is van God. Of van Christus. Maar Christus is het beeld van God. He, dus, want God is de onzienlijke en waar God zich zichtbaar maakt, toont hij zich in zijn zoon. En Christus is het beeld van God. Batseba is een beeld van deze schepping. Of van Israël. Allebei dus. Alleen dat maakt het met typologie vaak wat lastig. Hè? Wij zijn westerse mensen. Tenminste, dat heb ik zelf. En wellicht hebben jullie dat ook. Wij leven in een computertijdperk. En iets is een plus of een min. En zo denken wij vaak. Alleen in de Bijbelse typologie zitten gewoon vaak meerdere lagen. En op zich is dat. Soms is dat wel lastig. Maar als je het eenmaal door hebt, is het ook wel logisch. Omdat bepaalde principes zich in de Bijbelse geschiedenis, in de schrift, steeds maar herhalen. De weg die God met Israël gaat, is dus dezelfde, of laat ik het iets nuanceren, is ongeveer dezelfde als die God met deze wereld gaat. Dus als iets kan zowel een type zijn, een beeld van Israël, als van deze schepping. Kijk, een vrouw in de Bijbel staat sowieso voor de uiterlijke dingen. Dat is ik denk dat we dat niet zo heel erg moeilijk kunnen begrijpen. De vrouw staat meestal langer voor de spiegel dan de man. Uitzonderingen zijn er ook, dat weet ik. Maar daar vinden we meestal wat van die uitzonderingen. Toch? Nou ja, van de mannen die vaak voor de spiegel staan, daar vinden we dan wellicht wat van. Hè? Maar vrouwen geven ook wat meer aandacht aan kleding en aan uiterlijk. En als een vrouw dat niet doet, dan vinden we daar vaak ook weer wat van. Hè? Dan is het van, ik heb wel eens gehoord, die kleedt zich ook altijd als een vent. Zeg ik natuurlijk niet zelf dat soort dingen. Maar dat zijn principes, die vinden we ook gewoon in het dagelijkse leven terug. Een vrouw besteedt veel meer aan het uiterlijk. En de Bijbel zegt ook gewoon, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Nou, ik kan talloze vrouwen aanwijzen in de schrift die in beeld zijn van of van deze schepping of van Israël. De makkelijkste is altijd De vrouw die Hosea moest nemen, die had een bepaald beroep, dat was een hoer. God zei tegen Hosea, neem jezelf een hoer, trouw met haar en moest daar ook kinderen bij verwekken. En dan zegt God tegen Hosea, dat moet je doen omdat het land ganselijk, staat de vertaling, ganselijk achter mij nahoereert. Oftewel, die vrouw, die hoer, beeldt Israël uit. Dat volk dat ook hoereert, want dat dient andere goden. En Hosea, jij bent een beeld van mij en die hoer is een beeld van het volk. Hosea 1 is het. Ja, over bijvoorbeeld Naomi en Rut, daar zou je ook heel makkelijk van kunnen laten zien dat het een beeld is van Israël. In Romeinen 1, ik geef hier ook studies over de Romeinenbrief, waar de meeste van jullie regelmatig aanwezig zijn. Allemaal wel eens in ieder geval, geloof ik. Ja. Maar in Romeinen 1 wordt ook geschilderd dat de schepping het vrouwelijke is ten opzichte van de schepper. Dus daar is de schepping, zeg maar, de vrouw. Nou, in een smalle verband is dat Israël. Batseba betekent dochter van de zeven. En als Batseba een beeld is van deze schepping, ja, wat is dan die zeven, dochter van de zeven? Ja, een volheid inderdaad. De 7000 jaar waarin God deze schepping tot stand brengt. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de zeven dagen van Genesis, waarin God zijn scheppingsplan aan Adam vertelt. Maar de dochter van de zeven, dat Seba, heeft ook weer met Sabbat te maken, de zeven. Het volk Israël is een dochter. Een dochter is een vrouwelijke zoon. Een dochter is een erfgenaam. Zij zijn de erfgenaam van die Sabbat. Van dat zevende millennium, om het zo te zeggen. Bat, Seba, wordt ook al vertaald met huis van de zeven. Kennen we ook, hè? Beet, de bed. Betel, Bat Seba. Het huis van de zeven, ja, dat is natuurlijk, dan denk ik helemaal een schepping als het gaat om die woorden in Genesis 1. Eén keer wordt Batseba, in 1 Kronieke 3 vers 5, wordt ze Batsua genoemd. Dus Bat met een T en dan streepje geloof ik of een spatie en dan Sua, S-U-A. In het boekje staat dat zoiets betekent als dochter van rijkdom, maar dat het niet helemaal zeker is. Ik denk bij Shua, denk ik overigens ook aan Yeshua. En Yeshua betekent Jehovah of Yahweh, is redding, hè? De naam van Jezus, Joshua, Yeshua. Dus dochter van redding zou het dan zijn, maar ik heb niet genoeg kennis van Hebreeuws om te bepalen wat nu juist is. Maar Batsua betekent dus ook dochter van Sua. En ik weet niet of jullie, ja, die geschiedenis kennen de meeste van jullie ook wel. In Genesis 38, daar trouwt Juda met een dochter van Sua. Dat staat in de eerste of tweede vers van Genesis 38. Juda trouwt dan met een dochter van Sua. Daar komen drie zonen uit voor. Er, Onan en Sela. Juda zoekt een vrouw voor R. R sterft, dan treedt het zwagere huwelijk in werking. Ik ga er even vanuit dat jullie allemaal weten wat het is. Krijgt Onan, die vrouw, die krijgt Tamar. Tamar heet ze. En Onan sterft ook, om de een of andere reden. Dan denkt Tamar, ja, maar dan moet ik Sela krijgen. Alleen, Sela is nog jong. Die is nog te klein om te trouwen. Juda denkt, ja, die vrouw is bad nieuws. Die slecht nieuws, die ga ik mijn derde zoon niet geven, want dan legt hij ook het loodje. Dus vervolgens ziet Tamar dat Sela groot is geworden. En hij haar niet als man is gegeven. En dus gaat zij zelf haar zaakjes regelen, verkleedt zich als hoer en verwekt nageslacht bij Juda. En daar komen dus kinderen uit voort, die wat ook spreekt van het verlossingsplan van God in Christus. Hoe God in Christus deze wereld zou verlossen, en dat spreekt ook nog van de gemeente. Maar het is wel grappig dat je van de ene geschiedenis die wij nogal onethisch vinden in een andere terechtkomt, die minstens zo onethisch is. Daar vinden dus ook die dochter van Sua terug. Met David en Batseba, ik geloof dat dat David die Batseba tot zich neemt, een type is van hoe God in Christus naar deze wereld, of naar Israël, omzag en haar tot zich nam. Maar Israël, ik ga dat Israël en deze schepping, dat ga ik wel door elkaar gebruiken. Ontkom je niet echt aan. Maar anders zou ik eerst de ene lijn helemaal uiteen moeten zetten, vervolgens de andere. Dan gebruik ik het liever door elkaar. En het ene is ook wat meer van toepassing op Israël dan op de schepping. Maar David en Batseba is een type van hoe God in Christus naar deze wereld omzag. Of naar Israël omzag en haar tot zich nam. Maar Israël was gebonden. Israël was gebonden onder een verbond, namelijk het oude verbond. Wat een huwelijksverbond, wat ook geschilderd wordt in het Oude Testament, als een huwelijksverbond. Waar Israël ook van verlost moest worden. En Uria dan? Ja, Uria betekent Yahweh is licht. En het oude verbond wordt ook licht genoemd. Tot in het Nieuwe Testament toe, 2 Korinthe 3. Wordt het ook heerlijkheid genoemd, maar zegt Paulus, de nieuwe verbond, ja, heeft een alles overtreffende heerlijkheid. Wij kennen bijvoorbeeld uitspraken in het Oude Testament: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Lees Psalm 119 vandaag even, wilde ik zeggen. Maar lees Psalm 119, daarin zie je telkens terugkomen dat oude verbond, dat het licht is. Batseba moest ontbonden worden om David toe te behoren. Die Uria, ja, we hebben het net gelezen, die is trouw aan Joab. Ja, dat maakt het wat lastig, want die Joab, zijn naam betekent Yahweh is zijn vader, Joab. Yahweh is zijn vader. Kijk, eigenlijk kun je zeggen dat en David en Uria en Joab allemaal een type zijn, op een bepaalde manier, van God. Van Jehovah of van Yahweh, of hoe je het ook wilt zeggen. Want dat kun je van Uria zeggen, hè? De Heer van de wet. De God van de wet, de Heer van de wet. Dat kun je natuurlijk van David zeggen, nou, dat gaf ik net al even aan. Maar van Joab, ja, Yahweh is zijn vader. Hij is ook een beeld van of van God of van Christus. Uria, geloof ik, is echt een type van het oude verbond, van de wet. Want waar de Heer sterft, de Heer van het oude verbond, waar de Heer sterft, daar eindigt ook het oude verbond. En je kunt wel, ik weet wel, God is niet gestorven, maar we vinden toch echt in de schrift dat bijvoorbeeld in Romeinen 7, ja, dat er een einde aan de wet kwam door de dood van de Heer. En dat ook die Heer van het oude verbond daar is gestorven. David deed iets wat hij eigenlijk niet kon doen. En het kostte hem ook wat. We hebben het niet meer gelezen. Maar het kostte David die zoon. Het kostte David die zoon die uit Batseba geboren werd. He, want die profeet Nathan kwam, misschien komen we er straks nog op. Maar de profeet Nathan kwam naar David toe en hij zegt, die zoon die, waar Batseba zwanger van is, die zal sterven. David is een beeld van God die omzag naar deze wereld in Christus. Deze wereld verloste. Israël verloste van het oude verbond. Deze wereld daarvan kun je zeggen, is die toch niet onder de wet? Er was toch maar één volk? De wet, of wet in het algemeen, wordt in de schrift genoemd de eerste beginselen der wereld. Deze wereld is wel degelijk gebonden aan wet. Verkeerswetten, maar ook gewoon wetmatigheden, bepaalde wetmatigheden waar deze wereld aan onderworpen is. David deed iets wat hij eigenlijk niet kon doen en dat kostte hem wat, zijn zoon. God, het kostte God ook zijn zoon om deze wereld tot zich te nemen. Het kostte God ook zijn zoon. God liet zich in met een zondige wereld en dat kostte hem zijn zoon. God liet zich in met een wereld die gebonden was onder de eerste beginselen der wereld, of Israël dat gebonden was onder het oude verbond. Het kostte God zijn zoon. Ik heb hier nog een aantekening staan, want je vindt dat principe wel vaker in de schrift, maar dat vergt wel enige bijbelkennis. Jericho werd ooit verwoest, daar hebben we het wel eens over gehad in het boek Jozua. En als dat herbouwd zou worden, moest dat gebeuren op bepaalde voorwaarden. En ene Hiel, en dat staat in 1 Koningen 16, die heeft dat gedaan. En die bouwde Hiel op zijn eerstgeboren zoon. Hij bouwde Hiel bouwde Jericho, of herbouwde Jericho, op zijn eerstgeboren zoon. En dan staat er nog, op zijn jongste zoon vestigde hij haar poort. Dat is ook gewoon een beeld van hoe God deze wereld bouwde en tot zich nam. En dat deed hij op zijn eerstgeboren zoon. Nou, dat principe vind je dus al vaker, ook in de typologie. Dat was het even samengevat. En nu ga ik gewoon die verzen door. En dan hoop ik dat jullie daarin bevestigd worden. Ik word dat in ieder geval wel. En ik hoop dat ik dat ook een beetje over kan brengen. Maar dat is om jullie om dat te beoordelen. We beginnen gewoon bij vers 1 van hoofdstuk 11. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ter tijde als de koningen uittrekken, dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. dat heb ik nog niet gezegd, maar dat wil ik toch nog even noemen. Als ik nu heel hoofdstuk 11 en 12 had gelezen, en we waren aangekomen in hoofdstuk 12, vers 26. Dan gaat het, in vers 26 gaat die strijd, gaat weer verder. In 2 Samuel 12, vers 26 gaat gewoon de strijd tegen Rabba, die gaat weer verder. En in hoofdstuk 10 en de volgende hoofdstukken, dan gaat het ook over die strijd. En deze geschiedenis van David en Batseba, die zit daar als het ware tussenin geklemd. Het is een ingeschoven geschiedenis, een parenthese zouden we dat ook wel kunnen noemen. En die parentheses, die ingeschoven geschiedenissen, die vinden we heel vaak in de periode. En die spreken, voor zover ik weet, altijd over Gods, het verlossingswerk van God. Hoe hij deze wereld verlost in Christus. Vaak speelt de gemeente daar ook weer een rol in, hè, omdat het ook een tussengeschoven periode is. Maar de periode vanaf de opstanding van Christus tot hij zich weer openbaart, die is nog wel iets langer dan de periode van de Ecclesia. Maar daar gaat het dus, je zou dus op voorhand al kunnen verwachten dat deze tussengeschoven verhaallijn daar ook over handelt, van hoe God deze wereld verlost. Ja, die Joab. Sorry, ik heb een opkomend verkoudheidje, dus. Die Joab, ik zei al, zijn naam betekent Yahweh is vader, of Yahweh is zijn vader. Joab is Davids legeraanvoerder, generaal wellicht, ik weet niet hoe we dat zouden zeggen. Maar hij is degene die, hij is ook een beeld van God, de oordelende God, God die oordeelt. Deze Joab die voltrekt heel wat vonnissen in de schrift. Onder andere over Absalom, die drie pijlen in zijn, volgens mij in zijn hart steekt. Dus het is, hij is een beeld van God ook die oordeelt. Maar hij was de legeraanvoerder van David. Maar David stond daar natuurlijk nog boven. Nou, wat we in deze geschiedenis, wat er ook in opvalt, is dat dat Uria, dat hij trouwer is aan Joab dan aan David. Maar daar kom ik straks nog wel op. Vers 2, zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. David stond op van zijn bed en hij wandelde op het dak van zijn huis. Huis is ook weer dat woord bed, bad, Batseba, bed. Het dak in de Bijbel, dat woord kennen we ook denk ik, is het woord Gog, van Gog en Magog. Die hebben ook iets met het dak te maken. En ook het dak, ik zei al, Uria is een beeld van de wet, of van de God van de wet. Maar ook het dak heeft van alles met de wet te maken. Samuel nam Saul mee naar het dak, alvorens hij hem zalfde. Dat lees je twee keer uitdrukkelijk, dat David Saul meenam naar het dak. Nou, dat Saul een beeld is van de wet, dat... Alleen zijn naam zegt het al. Hè? We kennen ook een Saulus. Een ijveraar van de wet. Die later Paulus werd. Maar toen was hij uitdrukkelijk geen Saulus meer. Maar Saul, koning Saul, is ook een beeld van de wet. Inderdaad, hij zou heersen, maar hij moest verdwijnen. Want er zou een andere koning komen. Een andere dynastie. Een andere troon. Namelijk niet de troon der wet, maar de troon der genade. Dat wordt er allemaal in uitgebeeld. We kennen nog een geschiedenis uit het Nieuwe Testament, ook met een dak, dat vier vrienden, die een verlamde vriend hadden, dat is Lucas 5. Ik ga het niet allemaal opzoeken, het zou wel bijzonder interessant zijn om het allemaal op te zoeken, maar kunnen jullie thuis ook. Vier vrienden gaan met een verlamde man, willen ze tot Jezus komen, om die verlamde vriend van hen te genezen. En Jezus spreekt daar ergens in een huis, en dan lees je in Lucas 5... dat er allemaal fariseeën en leraars der wet waren. Dat was dus de schare om Jezus heen. Maar je leest dat die vier vrienden met hun vijfde vriend, die verlamd was, niet tot Jezus konden komen vanwege de schare. Dus zij konden niet tot Jezus komen vanwege fariseeën en leraars der wet. Ja, dat is natuurlijk ook een uitbeelding van hoe de wet ons niet brengt tot Christus. Maar zij moesten via het dak. En dat deden ze dus ook. Maar op dat dak lagen weer tichelstenen. En tichelstenen zijn ook een beeld van de wet. En dat weten we al sinds de slavernij van Israël en Egypte, waar ze tichelstenen moesten bakken. Wat een uitbeelding is van de slavernij onder de wet. Als ze dan die tichelstenen wegdoen, ja, dan gaat de hemel open en zien zij Jezus. En laten ze hem zakken en dan wordt hij inderdaad genezen. Lucas 5, vanaf vers 17 is dat. Dus dat dak heeft ook wat met de wet te maken, net als Uria. En van David, die een beeld is van Christus, die kwam onder de wet om degene die onder de wet waren, namelijk Batseba, die gebonden was aan Uria, om degene die onder de wet waren te verlossen. De Heer Jezus, Galaten 4 is dat, de Heer Jezus kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Nou, die vrouw was zich wassende, daar kom ik straks ook nog wel even op terug. En ze was zeer schoon van aanzien. Hoe stond dat er ook weer? Soms is het wel leuk om...
Maar je staat buitengewoon goed van verschijning.
Uitermate goed van verschijning, inderdaad. Ja. Zo zou jij dat ook kunnen zeggen. Ja. Maar, ja. Ja, er zijn nogal wat termen voor, maar die... En dan staat er in vers 3, en David stond henen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de Hetiet? Dat is nogal een verhaal om iemand aan te duiden. Wij hebben gelukkig voor- en achternamen. Dat is het makkelijke. En een Sophie-nummer. Nee, BSN heet dat tegenwoordig. Maar ook hierin, in zo'n aanduiding, dat is natuurlijk niet voor niks. Zij was een dochter van Eliam. En Eliam betekent El, God. En Am, van Ami. Eliam betekent Gods volk. Of volk van God. Zij was dus een dochter van het volk van God. Nou, dan is het een beeld van Israël, toch? Als je een dochter bent van het volk van God. Dat is zelfs letterlijk gewoon een Joods of een Israëliet, hoe je dat ook wilt zeggen. Uria, ik zei al, zijn naam betekent Yahweh is licht. Die naam heeft ook nog wat met Aaron te maken. Dat hoor je in het Nederlands niet helemaal terug. Maar ja, die naam hebben overeenkomst. Maar ja, Uria, Yahweh is licht. Aaron betekent zoiets als lichtbrenger. En Aaron was de hoge priester van het oude verbond. Dus ook een Uria, een beeld van de wet, het oude verbond. Weliswaar licht. Hetiet, dat betekent, dat is iemand die afkomstig is van geet. Dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord, het CH. Het zou eigenlijk getiet moeten zijn, maar de Statenvertaling heeft hetiet. Geet was een kleinzoon van Gam. Gam kreeg een zoon die heette Kanaan. En die kreeg een zoon die heette Geet. Nou, we weten allemaal dat Gams nageslacht werd vervloekt. He, iets met zijn vader Noach in een tent. Die was dronken.
Ook geen heel ethisch verhaal.
Nee, ook geen ethisch verhaal inderdaad. Maar daardoor werd Gams nageslacht werd vervloekt. Nou, we zien hier iemand uit Gams nageslacht. Die een beeld is van de wet. En het staat ook in het Nieuwe Testament dat Christus ons verlost van de vloek van de wet. Dus ja, dat plaatje wordt hier alleen maar verder ingekleurd. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, nou, enzovoorts. Christus is geworden, Galaten 3 vers 13. Christus verlost ons van de vloek van de wet. Ja, die Hetieten, of Getieten, die vind je eigenlijk alleen maar terug in de opsommingen van de Canaanitische volkeren. Ik heb een concordantie erbij gepakt en heb ik dat woord eens opgezocht. Maar dat zijn telkens hier, volgens mij waren er 7 Canaanitische volkeren. En daar behoorden die Hetieten toe. En je vindt ze dus je vindt ze eigenlijk alleen maar terug in opsommingen van Canaanitische volkeren. Dat God zegt, ik verdrijf die volkeren, enzovoorts. Maar er zijn dus uiteindelijk in Canaan 7 volkeren overgebleven. Waaronder de Hetieten en de Ferizieten en verder kom ik al niet meer. De Jebusieten, ja. Dat was weer de naam van het vroegere Jeruzalem, Jebus. Er is 1 uitzondering waar de Hetieten in voorkomen. Weet jullie dat? Dat het niet een opsomming is van volken, maar dat er echt specifiek iets mee aan de hand is. Het is in Genesis, waar Abraham een graf kocht van een Efron of Efron. En dat was een Hetiet, staat daarbij. En die Hetieten, die hebben dus wat met het graf te maken. Met de dood dus. Ja, de wet is een bediening des doods. En de wet leidt tot de dood. De wet veroordeelt de zondaar tot de dood. En nou ja, Christus kwam onder de wet om ons, zegt Paulus dan, die onder de wet zijn te verlossen. Maar hij stierf ook onder die wet. Zelfs hij. Maar Abraham kocht een graf van die Efron of Efron, de Hetiet. Dus, want Abraham wilde, hij had daar niets in dat land. Het was aan hem beloofd, maar hij had niets. Het enige wat hij daar kocht was een graf. Want hij zag op wat God hem beloofd had. En hij zag ook op de opstanding van de doden. En hij wist dat God hem op zou wekken. En dus het was een uitbeelding van zijn geloof dat hij daar een graf kocht. Dat land hoefde hij niet te kopen, dat kon hij wel kopen, want hij had geld genoeg. Maar het enige wat hij daar kocht was een graf. Zodat hij daar bij de opstanding op de juiste plek was. Want dan kreeg hij het land. Dus dan was hij er maar vast. Hè. Maar die, de aartsvaders, want die liggen daar begraven. Niet alleen Abraham ligt er begraven, ook Isaac en Jacob liggen er begraven. Je vindt dat, je vindt het een aantal keren. Ik heb hier de tekstverwijzingen waar die Hittieten voorkomen. Buiten die opsomming van de Canaanitische volkeren. Genesis 23, 25 en 49 en nog een keer in 50. Maar hier staat dus, daarna gebood hij hun, dat is Jacob, de laatste van die drie, Abraham, Isaac, Jacob. Ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen, bij Abraham en Isaac dus, in de grot die op de akker van Efron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaan. En die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet, als eigen graf. Daarna hebben ze Abraham begraven, daar hebben ze Abraham begraven en Sarah zijn vrouw, daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw, en daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Hoe zie je hoe die nadruk daar ligt op die Hetieten elke keer? Dat het maar duidelijk is dat, dat het graf gekocht is van Hetieten. Nou, dat is ook echt het enige ongeveer wat we verder in de schrift vinden over die Hetieten. En Uria was dus, want daar gaat het om, Uria was een Hetiet. De dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hetiet. Dus Uria is een beeld van de wet. Hij was een Hetiet, dat heeft iets te maken met de dood. Nou, de wet is een bediening des doods. In deze geschiedenis vindt Uria dan niet geheel toevallig ook de dood. Hij sterft ook. Maar in die wet, in de wet ligt toch de belofte opgesloten. Want de aartsvaders liggen begraven in het graf van die Hetieten. Die Hetieten hebben dus van alles met de dood te maken, want ze hebben een graf. Ja, maar wie liggen daar begraven? De aartsvaders, hen aan wie beloften waren gedaan. Dus ja, opstanding. Maar ook in die wet, waar Uria een beeld van is, waar de Hetieten iets mee te maken hebben, ook in die wet ligt de belofte dus al besloten. Je kunt het natuurlijk lezen als een overzicht van regels en normen. Maar ook in die wet, daarin ligt de belofte al besloten. Nou, dat doen we ook deze ochtend. We kijken wat dieper dan wat zich aan de oppervlakte aandient. We kijken onder de oppervlakte. En we zien dat daar de belofte al in besloten ligt. Ja, dat is ook nogal mooi. Laat ik dat dan, daar had ik ook een diertje van mening, meen ik. Hetiet, schrijf je zo in het Hebreeuws. De Hetiet. Daar zit deze letter in, dat is de taf. Nu moet je weten dat een letter in de Hebreeuwse taal, die heeft een getalswaarde, maar die letter heeft ook een betekenis. We hadden het net over de beet. We weten allemaal dat betel, dat huis betekent. Bet betekent huis. Nou, dit is de Hebreeuwse letter taf. En de taf is het kruis. En die Hetiet, zei ik al, die heeft alles met een graf te maken, met de dood. Maar als je nou die taf uit dat woord Hetiet haalt, dan krijg je het woord chaim, leven. Dus als je het kruis uit de Hetiet haalt, dan ontstaat daar leven. Dus in dat woord ligt het leven al besloten, ook in dat woord Hetiet. Zoals in de wet ook het leven besloten ligt. Verborgen weliswaar. Je moet er je best voor doen om het eruit te halen. Maar zo liggen in al die geschiedenissen die wellicht onethisch zijn, want daar hebben we het ook over. Of die bloederig zijn als het gaat om de wetbepalingen in het Oude Testament. Ja, maar de belofte van leven ligt daarin besloten. We gaan verder naar vers 4. Want we hebben nog een paar versen te gaan. Toen zond David bode heen en liet haar halen, Batseba dus. Als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid of onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar huis. Ik zei al dat ze zich aan het wassen was, daar kom ik nog wel even op terug. Nou, dat doe ik hier dus. Want zij waste zich blijkbaar om haar om zich van haar onreinheid te zuiveren. De commentaren zeggen dan dat ze waarschijnlijk ongesteld was. Dat zal ook wel. Er zijn nog een paar andere opties. Nee, maar dat is een beetje, dat is een beetje de vraag. Kijk hoe het hier staat. Dat is nogal lastig. Ik weet ook niet goed genoeg hoe dat zit met Hebreeuws. Kijk, in de Statenvertaling staat het zo vertaald. Als zij nu tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd. Oftewel, dat was die onreinheid had ze inmiddels achter zich gelaten. En dus dan was ze niet meer onrein, zeg maar, om dat woord er maar te gebruiken. Hier in de interlineair zie je dat David zendt boodschappers en hij neemt haar tot zich en zij komt tot hem. En hij ligt met haar en zij heiligen zichzelf vanaf onreinheid van haar en zij keert terug tot huis van haar. Hier zou je net zo goed kunnen vertalen, als ik het zo lees, dat zij werd gereinigd doordat zij met David lag. Bij wijze van spreken. Zo staat het hier. Echt een opsomming. David stond boodschappers. Hij neemt erbij haar. Zij komt tot hem. Hij ligt met haar. Zij heiligt zichzelf van haar onreinheid. En ze keert terug tot huis van haar. Of dat ze bij hem gelegen heeft terwijl ze nog onrein was. Maar ja, dat vinden wij natuurlijk ook onethisch. Dus ik weet niet hoe je dit precies zou moeten vertalen. In ieder geval zeggen de meeste commentatoren van ze zal ongesteld geweest zijn. Nu zijn er nog een paar opties. Volgens mij als je zojuist een kind hebt gebaard, dan ben je ook een periode onrein. Nou, dat lijkt me hier niet aan de hand. Voor de typologie zeg ik van, als het gaat om de typologie, maar dan... Het staat natuurlijk niet letterlijk in de tekst. Als het gaat om de typologie, was dit een onvruchtbaar huwelijk tussen Batseba en Uria. Want onder de wet komt geen leven tot stand. En ik moet wel zeggen dat zodra zij bij David in de... Ze is één nachtje bij hem en ze is wel... Of ze is zwanger. Dat gaat wel heel hard dan. Dus dat blijkbaar even... De juiste aanzet nodig, ja. Maar er zijn nog wat andere opties, is dat je net een kind gebaard hebt. Of dat ze melaats was, maar ik denk niet dat David daar veel trek in had. Dat lijkt me niet.
Ik wil gewoon zeggen van, ze hebben meestal van David gehad, helemaal fout gevoel. En daar reinigen ze zich van, die onreinheid.
Ja, dat zou ook kunnen.
Maar ik, het meest logische.
Ja, dat zou ook nog kunnen.
Het opgebouwd, de onreinheid.
Weer
ja, dat staat, dat is Hebreeuws, dus dat, dat zie je niet. Dat zie je
niet.
Ja.
Nou
ja, kijk, ja, weet ik niet. Als het staat zoals de Statenvertaling het heeft vertaald, hè, zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd, dat dat achter haar lag, ja, dan kan het natuurlijk wel. Dan kan het wel, maar het is een beetje een lastige vertaalkwestie.
Ik vind het super simpel,
want
ik het gewoon zo wees. Al dat andere, dat maakt het moeilijk. En hier zou ik ook precies doen wat...
Ja, dat zij gemeenschap heeft met David, dat ze daardoor onrein geworden is en dat ze zich daarvan gereinigd heeft.
Ja. En ook gewoon dat ze zwanger wordt. Nou, zij is geroepen bij David.
Ja.
Hij ligt met haar. Nou, het kan net een vruchtbare periode geweest zijn.
Ja.
Van haar. Dat ja. Ze zwanger is.
Ja, blijkbaar wel, ja.
Ja, nee, maar dat vind ik echt zo logisch.
Ja, ja. Ja, nou ja, die mogen jullie zelf invullen wat mij betreft.
Ja, dat doe ik.
Ja. Die onreinheid, ik heb dat niet allemaal opgezocht, want het is nogal verspreid over de wetboeken. Maar als het gaat om, er staan bij mij tekstverwijzingen bij, naar Leviticus 15 bijvoorbeeld. En daar gaat het inderdaad over wat wij dan ongesteldheid noemen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een breder begrip dan wat wij er uiteindelijk mee bedoelen, menstruatie. Maar er staat in Leviticus 15 dat die periode 7 dagen duurt. Dus dat is wel weer een. Dat zou bij de symboliek natuurlijk heel mooi aansluiten. Deze schepping. 7 dagen van onvruchtbaarheid en dan komt er een nieuwe schepping. Nou ja. En dan staat er in vers 5. En die vrouw werd zwanger. Zo zond zij heen en liet David weten en zeide: ik ben zwanger geworden. Toen zond David tot Joab, zeggende: zend Uria de Hittiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. Hier ook weer, hè? Uria de Hittiet. Legt elke keer de nadruk op. Zo kennen we wel meer mensen met een naam of een bijvoegsel in de schrift, waarvan het dan blijkbaar belangrijk is wat erbij staat. Rahab, de hoer. Jozua, de zoon van Noen. Nou, dat wordt telkens herhaald en dat is niet voor niks. Dus Uria de Hittiet. Overigens, nu komt er een deel van ook weer van het verhaal, waarin wij altijd van alles lezen over motieven van David. Die hebben we natuurlijk allemaal geleerd op ik op zondagschool. Ik heb op een hele goede zondagschool gezeten, ook op een goede school met een Bijbel. Maar daar hoor je van alles, of in de kinderbijbel, over de motieven van David. Maar je leest daar letterlijk helemaal niets over. Hè? Dat moet je, ja, natuurlijk lees je het wel tussen de regels door. Maar je leest daar verder niks over. Toen zond David tot Joab, zeggende: zend Uria de Hittiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. Ik zei al, Joab betekent Jahweh, is zijn vader. Hij was de legeroverste van David. Beeld van de God die oordeelt, die dingen rechtzet. En de man Joab, ja, die voltrekt vonnissen in de Bijbel. Ik noemde het voorbeeld van Absalom al. Absalom. Die man had bloed aan zijn handen. En ja, wat ook opvallend is. Kijk, David had veel oorlogen gevoerd. Hè, en daarom mocht hij de tempel niet bouwen. Maar daarna komt Salomo. Zijn naam betekent vrede. Hij is een beeld van Christus, de vredevorst. Die wel zijn tempel bouwt. Die wel zijn koninkrijk bouwt. En lees het maar na. Zodra Salomo op de troon zit, wordt Joab omgebracht. Dan verdwijnt Joab. Dan is het oordeel voorbij. Joab is de oordelende. Die voltrekt vonnis. En zodra de vredevorst Salomo op de troon zit, dan is dat dan ook het einde van Joab. Nou, dat is natuurlijk ook illustratief voor wat in de toekomst zal gebeuren. Maar deze Uria, die is trouw aan Joab. De wet is trouw aan een God die oordeelt. Aan vonnissen die voltrokken worden. Als nu, vers 7, als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab, naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs. Daarna zei David tot Uria, hij mag hem wat nieuws overbrengen. En daarna zei David tot Uria: ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit des koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings na. Dat gerecht, ik dacht eerst dat het iets met een juridisch iets te maken had, want dat kan natuurlijk ook, maar het gaat echt over een portie, of een portie eten, of nou, wat daar precies mee bedoeld, dat weet ik ook niet. Iets van thuisbezorg.nl of zo. Koerier liep even mee om het binnen te brengen, weet ik veel, een gerecht. Ja, David zei tegen Uria: ga af naar uw huis en was uw voeten. We weten natuurlijk eigenlijk allemaal wat hij eigenlijk bedoelde, wat hij moest gaan doen. Ik moet altijd lachen als ik het lees. Ja, was uw voet, of dat een soort eufemisme is voor wat hij eigenlijk moest gaan doen. Laten we het netjes aan. Maar Uria, die was zijn voeten niet, om het zo te zeggen. Uria legde zich neder voor de deur van des koningshuis, vers 9, met alle knechten zijns heren, en hij gaf niet. Hij ging niet af in zijn huis. Zie je dat Uria gehoorzamer is aan Joab dan aan David? Want David had gezegd: ga naar je huis. Maar hij gaat nu uitleggen waarom hij dat doet. We hebben dat net al gelezen natuurlijk. Maar het is ook zo waar. Als David als type van de zoon van David, waar de zoon van David gemeenschap tot stand heeft gebracht, ja, daar komt de wet er niet meer aan te pas. Uria is een beeld van de wet, die kwam niet meer in dat huis. Waar gemeenschap tot stand was gebracht door David, door de zoon van David. Ja, daar kwam Uria niet meer aan te pas. En was hij nog maar een tijdelijk iets. Want hij zou sterven. En ook aan die wet kwam een einde. Ja, dan ik lees nog heel even verder voordat we aan de koffie gaan. Niet zo kritisch kijken, Jens. Nog eventjes. Vers 10. En ze gaven David te kennen, zeggende: Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria: kom gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot David: de ark en Israël en Juda, ze blijven in de tenten. En wanneer Joab en de knechten mijn heren zijn gelegerd op het open veld, zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Uria, trouwer aan Joab dan aan David. Ja, want de zoon van David zou genade brengen, een nieuw verbond tot stand brengen. Maar Uria, als beeld van het oude verbond, is trouwer aan Joab, aan een God die oordeelt. Of het oordeel, of gewoon dat Joab zou ook een beeld van het oordeel kunnen zijn, zou je zeggen. Zoals Uria een beeld is van de God van het oude verbond, of het oude verbond. Ik zie er persoonlijk niet zo heel veel verschil tussen. Maar ja, die Uria, daar valt dus weinig op aan te merken. De man had principes. Hij was principieel. Onvermurwbaar, zouden wij zeggen. Huh? Plichtsgetrouw. Dat is ook allemaal wat ik er vroeger over geleerd heb. Nou, dat is ook zo. Hij was hartstikke plichtsgetrouw. Maar de wet is ook heilig, rechtvaardig en goed. Er valt op zich ook helemaal niets op aan te merken. Alleen, je kunt er niet mee leven met die wet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar je kunt er niet mee leven. En Uria als beeld van de wet is heilig, rechtvaardig en goed, principieel, onvermurwbaar. Maar, of je zo kunt leven... Hè? Als we toch ethisch bezig zijn, dat zijn we niet, maar stel je voor dat we dat willen zijn, zeg ik ook altijd, je kunt het ook van de andere kant bekijken. Die vrouw, die Batsema, haar man, die kwam van het front, kwam die terug. Zijn hoogste baas zegt tegen hem: ga lekker naar huis, was je voeten. En hij vertikt gewoon. Hij vertikt. En die vrouw, als je die vrouw bent, dan denk je toch ook van, joh, nou, dat is lekker dan. Dat er ook even... bij mij langs kunnen komen om je voeten te wassen. Hij is gehoorzamer aan Joab dan aan David, maar vanuit Batsheba geredeneerd. Ja, die had een man die liever met andere mannen daar voor de deur bleef liggen dan even naar zijn vrouw te gaan. Terwijl die gewoon een opdracht had. In ieder geval was hij gestuurd door zijn hoogste baas. Van, joh, ga lekker naar huis. Krijg nog wat te eten mee.
Picknickmand.
Ja. Het is toch eigenaardig als je het vanuit die kant bekijkt. En dan roept er natuurlijk altijd iemand van, ja, maar die vrouw is vreemd gegaan. Maar ja, dat wist hij niet. Hè, dus. Nou ja. Uria is een beeld van de wet. Uria is een beeld van de wet. Heilig, rechtvaardig en goed. Ja, het is wit. Onder de wet is het of wit of zwart. Ja, het mag wel of het mag niet. Of het is dood of het is leven. Ja, dood, de hetiet, of leven. Het is principieel, maar de wet bewerkt wel zijn eigen einde. En dat is wat je in deze geschiedenis van Uria... ook leest. Als Uria nou deze tekst had gekend. Hier wordt niet vaak over gepreekt, hè, deze tekst. Maar wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Waarom zou u verwoesting over jezelf brengen? Maar Uria was... Uria was rechtvaardig. Heilig, rechtvaardig en goed. Maar het bewerkte zijn eigen einde. Als hij nou maar een beetje soepeler was geweest. Hè? Als hij nou een beetje soepeler was geweest. En gewoon naar zijn vrouw was gegaan. Was alles met een sisser afgelopen. Had hij nog een kind gekregen ook. Die hij misschien wel helemaal niet... kon krijgen. En je, ja, wat ze zeggen, wat niet weet, wat niet deed. Laat ik ook iets onethisch toevoegen.
Het lag niet binnen het raadsbesluit van God.
Nee, het lag niet binnen het raadsbesluit van God. Daar ben ik het helemaal mee eens. Fem, wil je even stoppen? Over 3 minuten pauze. Ga nog even lekker naar boven of zo. Ik roep je al. Nee, maar de schrift zegt ook gewoon, wees niet al te rechtvaardig. En laat ik dan één voorbeeld noemen uit het dagelijks leven. Wij kennen allemaal, onze volkssport is voetbal. En wij kennen allemaal scheidsrechters die volgens het boekje fluiten. Naar de letter kun je niets op aanmerken. Maar het is wel irritant. Scheidsrechters die... Dan zeggen we, hij voelt de wedstrijd niet aan. Hij laat de wedstrijd geen wedstrijd worden. Hij fluit naar de letter, maar hij voelt de geest van de wedstrijd niet aan. Toch? En dat zegt de schrift ook. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dus mensen die principes hebben... Er valt eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken. Op de wet valt ook niet zo heel veel aan te merken. Maar dat leidt wel tot de dood. En de schrift zegt ook, wees niet al te rechtvaardig.
Of misschien
gaat. ik doe hier geen aanbevelingen in die richting.
Wees niet roomser
dan de paus. Ja, wees niet roomser dan de paus inderdaad. Ja, dat is er ook zo. Maar de letter dood, zegt de schrift, en de geest maakt levend. En dat is met zo'n scheidsrecht, om dat voorbeeld dan nog even aan te halen, is dat ook zo. Als hij volgens het boekje fluit, dat vinden we allemaal irritant. Hij maakt de wedstrijd dood, hij laat de wedstrijd geen wedstrijd worden. Hij voelt de geest van de wedstrijd niet aan. Nou, zo is het leven ook wel een beetje, toch? Ja, dat is het leven voor veel mensen voetbal, toch? Nou, laten we eerst maar gaan pauzeren. En dan gaan we na de pauze weer verder. Pauzeren.